Goedemorgen, broers, zussen, van harte welkom. Ook gasten en luisteraars, van harte welkom. Ik heb een aantal mededelingen voor jullie. In verband met het periodiek aftreden van de broers Bertolt Hutten als ouderling en Jan Huizinga als diaken en de twee nog openstaande vacatures voor ouderling, vraagt de kerkraad u om namen op te geven van broeders die volgens de norm van de Bijbel geschikt acht om in het ambt van ouderling te dienen, en broeders en zusters die u volgens de norm van de Bijbel geschikt acht om in het ambt van diaken te dienen. Schriftelijke opgave, zo mogelijk voorzien van motivatie, kunt u bij voorkeur per e-mail bij de scriba inleveren tot en met vrijdag 6 maart. Dat is aanstaande vrijdag. Gisterenmiddag waren er nog maar 2 mensen die hun naam hebben ingeleverd. Ik zal bekennen dat ik het ook niet heb gedaan. Zullen we afspreken dat we donderdag allemaal onze naam inleveren? Ik zou het echt gaaf vinden dat Marjon donderdag belt. Rick, ik weet niet wat er gebeurt, maar geef me even wat tijd voordat de lijst klaar is. Ja? Donderdag namen inleveren per e-mail. Vanmorgen is de collecte bestemd voor de diaconie. Vanmiddag gaat dominee van der Meer voor. De dienst wordt gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 16:30. Vanavond komt de 16-plus jeugd bij elkaar. Het thema is doe wat je wil, maar doe het wel samen. Woensdagavond vergadert het Moderamen. Om 19:00 begint het spreekuur. En volgende week is het 8 maart. Heb je kunnen lezen in de poortwachter dat dan de verbindingsdienst is georganiseerd door de werkgroep Verbinding over gaven van de geest. Met een gesprek na de dienst zoals we eerder hebben gehad. Daar kijken we naar uit. Ik heb van Hilde een kaartje gekregen. Ik denk dat ik de enige man ben die dat heeft gekregen. Het is bedoeld voor vrouwen, zussen van 16 jaar en ouder. Mocht je nou in de zaal zitten, die heb ik even gemist. In de hal liggen ze op een tafeltje of vraag ze anders bij Hilde. Er is vandaag kinderbijbelclub voor de groepen 1 tot en met 6. En dominee Jacco Holtland gaat ons voor. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedemorgen. Goed om elkaar te ontmoeten op de dag van onze Heer Jezus Christus. En samen erediensten te hebben op deze dag. Ook in deze dienst willen we God eren en dienen en luisteren naar zijn woord en zijn zegen ontvangen. Zullen we aan het begin van de dienst ons eerst afhankelijkheid van God belijden. Van de Heer aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wat komen we hier doen eigenlijk in de kerk? Nou, met Psalm 65 vers 1, 2 en 3 zingen we dat eigenlijk wat we hier komen doen. We komen hier om God lof te brengen. We mogen onze zonden bij God brengen en vergeving ontvangen. En we mogen door hem verzadigd worden met het goede, met hoop, met uitzicht, met troost. Wie je ook bent en hoe je ook in je vel zit op dit moment. Psalm 65 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Zullen we nu eerst samen in gebed gaan tot onze hemelse Vader. En direct na ons gebed zingen we een lied van Sela, Wacht op de Heer. Dan zingen we 3 keer. De eerste keer vrouwen en meisjes, tweede keer mannen en jongens en derde keer wij allemaal. Laat ons hart nu richten op onze God in de hemel. Onze Vader in de hemel. Dank u wel, Heere God, dat wij er mogen zijn. Dat u ons hebt gewild. U hebt ons gemaakt. En u behoren wij toe. Dank u wel, Heere God, dat we niet maar wat in de ruimte zweven. En dat we hier niet maar wat op aarde doelloos rondhangen. Maar dat ons leven verankerd is in u. Uit u komen wij voort, ieder van ons. En u wilde ons kennen, Heere God. U hebt het met de doop aan ons bevestigd, uw handtekening onder uw beloften gezet. U hebt tegen ieder van ons persoonlijk gezegd, jij bent van mij, ik heb je naam in mijn handpalm gegrift. Dat verwondert ons, Heere. Dat u, de heilige, almachtige God, ons individueel kent en wilt aannemen. Terwijl u goed op de hoogte bent van onze onmacht en soms onwil om zo te leven, te denken, te voelen, zoals u dat graag zou zien. En toch ziet u ons zo in Christus. U gaf uw Zoon als hoofd van een nieuwe mensheid. En als we door geloof aan u, Heer Jezus, verbonden zijn, dan ziet u ons zo en reinigt u, heiligt u ons. En door uw Heilige Geest helpt u ons om op te staan in een nieuw leven. Heer God, wilt u ook vandaag met ons de relatie weer aantrekken. Uw verbond met ons bevestigen. Heer, wilt u met uw woord, met uw Heilige Geest naar ons toekomen, ook vandaag. We bidden om de Heilige Geest. Heer, in de gemeente, in ieder van ons hart, wil ons geven wat we nodig hebben. En we hebben u nodig. We hebben uw liefde nodig, uw genade. Heer, we bidden voor de kinderen, ook uw kinderen. Als ze straks naar de kinderbijbelgroepen gaan, het begin van het paasproject en de lijdenstijd, waar met toewijding en zorgvuldigheid aan gewerkt is en voorbereid is, mag het door u gezegend worden. En wilt u in de harten van de kinderen al het geloof geven in u, Heer Jezus. We bidden voor hen die met ons meeluisteren, mede gemeenteleden, ouderen, zieken, ook mensen in het buitenland, Heer, die meeluisteren. Soms kennen we hen, soms kennen we hen niet, maar ook voor hen bidden wij. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Jullie jongens en meisjes gaan zo dadelijk naar de kinderbijbelgroepen en het begin van het paasproject. En Eline van Houwelingen zal eerst daarover nu iets vertellen.
Vandaag starten we op de kinderbijbelclub met het paasproject. Tot aan zondag 12 april, als we echt Pasen vieren, denken we met de kinderen na over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Het onderwerp van vandaag is, hoe kom je naar mij? Het bijbelgedeelte wat hierbij hoort is Matteüs 21, vers 12 tot 17. Dat is het verhaal van de tempelreiniging. Na de intocht in Jeruzalem komt Jezus bij de tempel en hij ziet wat daar gebeurt. Zijn vader wordt niet als een heilige God aanbeden. Er is geen ontzag voor God. De mensen doen wat ze zelf willen en ze lijken niet op God gericht. De afbeelding van vandaag laat dat juist wel zien. Gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wil doen. Je zet je handen even letterlijk stil. En dat helpt ook om van binnen stil te worden voor God. Om eerbiedig te zijn voor hem. Daar gaan we over nadenken op de kinderbijbelclub. De kinderen van groep 1 tot en met 6, die mogen meekomen.
Wij gaan uit de Bijbel lezen, Jacobus 5, de versen 7 tot en met 20. De versen 13 tot 18 zal de preek overgaan. En aansluitend aan de Bijbellezing zingen we Griffier Kerkboek 172, vers 1 tot en met 5.
Jacobus 5. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, anders zult u ervoor gestraft worden. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En het land bracht zijn vrucht weer voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. Dit is het woord van God.
Ik wil graag het evangelie van Christus verkondigen vanmorgen vanuit Jacobus 5, vers 13 tot en met 18. En deze vers wil ik graag nog een keer met jullie lezen om ons er nog wat meer in te verdiepen. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Zullen we na de preek zingen opwekking 464. Aan het eind van deze preek is er ook een dia met een aantal vragen om eens over na te denken. En er misschien eens met elkaar over te hebben. Dat kan in allerlei verbindingen die jullie hebben op kring, vereniging, kerkraad, als je dat zou willen. Ja, ik preek dus over deze tekst, Jacobus 5, 13 tot 18. Deze Bijbelgedeelten worden best wel verschillend uitgelegd. Ik maak daar ook bepaalde keuzes in die ik denk te kunnen verantwoorden. Maar natuurlijk kun je daar altijd over doorspreken. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat de meesten van ons wel eens gedacht hebben over je bidden, over je gebed. Ik bid wel, maar doet dat ook wat? Haalt dat ook wat uit eigenlijk? Bijvoorbeeld iemand is ziek. Erg ziek misschien. En je bidt voor diegene. Maar wordt hij of zij dan ook beter? Of het gaat niet lekker op school. Het gaat slecht op school. En je bidt. Heb je dan over 2 weken betere cijfers? Of je bent alleen, je zou graag een vriend of vriendin willen hebben, je bidt God erom, komt hij dan de volgende dag er ook aanlopen? Wat mogen we eigenlijk van ons bidden verwachten? Misschien verwachten wij er wel veel te weinig van. In de zin van, ik kan wel bidden, maar of dat nou echt helpt, ik zie er eigenlijk heel vaak, zie ik er niks van dat het helpt. Stel dat jij of ik zo zou denken, als je dat denkt van bidden, ja, prima natuurlijk, maar als het niet echt, het helpt toch waarschijnlijk niet echt. Als je zo denkt, dan zul je daar vast ook niet heel veel tijd aan besteden, aan bidden. Dan zul je dat ook niet zoveel doen, waarschijnlijk. De Heere God wil dat jij bidt en dat ik bid. De Heer Jezus heeft daarin een heel duidelijk voorbeeld gegeven. Dan kun je natuurlijk denken aan het Onze Vader dat hij ons geleerd heeft. Maar denk maar ook maar aan Jezus zelf. Hoe deed hij dat? Hij trok zich regelmatig terug, ook vaak 's nachts, om in alle rust met zijn Vader, met zijn hemelse Vader te spreken. Denk bijvoorbeeld, het paasproject is begonnen en de lijdenstijd is begonnen. Denk dan eens aan dat intense gebed van de Heer Jezus in Gethsemane, het hoge priesterlijk gebed. Onze Vader in de hemel wil graag dat wij met hem praten. En welke vader of moeder wil dat niet? Een open gesprek met je kind. En dat wil jouw hemelse Vader wil dat ook met jou. Hij wil een open gesprek met jou. Ik denk ook wat in de Heidelbergse Catechismus heel mooi staat samengevat in zondag 45. Als het goed is komt dat op de muur. Of heb je niks ontvangen? Ja, toch wel? Ja, dank je. Staat wel heel raak, hè? God wil zijn genade en Heilige Geest alleen geven aan wie hem daarom van harte en zonder ophouden bidden. Nou, in de Bijbel staan daar ook hele duidelijke teksten over, hele duidelijke uitspraken. Bid en je zult ontvangen. En als je iets bidt in mijn naam, je zult het ontvangen. En dus ook in dit Bijbelgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, in Jacobus 5. En daar staat: het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En ook nog: bid voor elkaar, dan zult u genezen. Het thema voor de preek is vanmorgen: het gelovige gebed geneest. Het gebed van de ambtsdragers, het gebed voor elkaar. Nou, we hebben allemaal denk ik wel eens gehoord van gebedsgenezingsdiensten. Misschien ben je er wel eens geweest, het over gehoord en er misschien over nagedacht. Op veel plaatsen in ons land en in heel de wereld worden deze diensten gehouden. Speciale gebedsdiensten voor zieken. Ook hier in Veenendaal worden die diensten gehouden. En sommige mensen worden onder gebed genezen. Onder christenen wordt daar verschillend over gedacht. Even voor de duidelijkheid, in deze preek is het niet mijn bedoeling om een totaal afgeronde en afgewogen mening over gebedsgenezing te delen met jullie. We willen vooral vanmorgen bekijken wat Jacobus 5 erover zegt. Of misschien juist wel niet zegt. Dus daar zoomen we op in en kijk, en daar staat dan het eerste uit Jacobus 5 wat ik wil belichten. Het gelovige gebed zal de zieke redden. Nou, dat is een hele uitspraak. Stel je voor, je bent ziek. Het gelovige gebed zal de zieke redden. Wat kan ik dan verwachten? In de vorige vertaling, de NGB, NBG 51, stond het eigenlijk nog steviger. Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken. Voor vandaag is de vraag: wat zegt Jacobus met deze woorden? Als je bidt, als de oudsten voor je bidden, als je ziek bent, word je dan sowieso beter. En als we merken dat dat niet altijd zo is, en ik denk dat we dat merken dat dat niet altijd zo is, dat als de ouderlingen voor je bidden, je dan ook beter wordt, schrijft Jacobus hier dan niet te stellig iets wat hij niet kan waarmaken. Nou, vers 14, daar staat: laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen. En met deze weergave wordt eigenlijk heel dit Bijbelgedeelte gezet in het kader van ziek zijn. Maar, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend zoals als je het in je Bijbeltje kunt lezen. De moeite is eigenlijk, bij de uitleg van dit Bijbelgedeelte, dat eigenlijk al de belangrijke woorden, die eigenlijk scharnierwoorden die in dit Bijbelgedeelte staan, die kunnen op twee manieren eigenlijk vertaald worden. Betekenis 1 is ziek zijn en betekenis 2 is zwak zijn. En daar kun je een keuze in maken. Misschien hoef je er ook niet een keuze in te maken, maar kan het ook allebei zijn. Ik ga even verder met jullie bekijken wat nou eigenlijk de beste keuze zou kunnen zijn en welke argumenten daarvoor zijn. Vers 14, dus laat iemand die ziek is de oudste roepen. Als we eens even naar die andere mogelijkheid kijken, dat het net zo goed kan zijn, laat iemand die zwak is de oudste roepen. En dan zwak niet in lichamelijke zin, maar zwak in het geloof. Dus dan wordt de betekenis ongeveer zo: als er iemand onder jullie het moeilijk heeft in het geloof, laat hij dan de oudste roepen. Stel dat het zo is, dan komt er natuurlijk een hele andere, dan krijg je heel iets anders. Niet ziek, maar zwak. En eigenlijk worden heel veel dingen dan veel begrijpelijker. Bijvoorbeeld dat er ouderlingen bijgeroepen worden. En niet bijvoorbeeld iemand met de gave van genezing. Nu zou je kunnen zeggen, ja maar wij doen dat toch eigenlijk wel. Kijk, als iemand ziek is bijvoorbeeld, of behoorlijk ziek, dan wordt meestal de diaken, ouderling, dominee wel geïnformeerd. Dus wij doen dat toch wel bij ziekte, dat we de oudsten roepen. Ja, maar we doen dat niet bij alle ziekten, maar vooral bij die ziekten die veel impact op iemand hebben en die het, nou, die ook moeite geven. Die troost, mensen die troost nodig hebben en bemoediging. Die Gods woord goed kunnen gebruiken. Maar deze bemoediging en troost heb je niet alleen nodig als je ziek bent. Er kunnen ook hele andere levensomstandigheden zijn bij jou, bij mij. Waardoor het goed is en fijn als er een ambtsdrager komt en met jou en voor jou bidt. En daarom wil ik eens kijken of we niet veel breder moeten opvatten dan alleen ziekte. Want er is ziekte zonder zwakte. En er zijn lichamelijk gezonde mensen die juist heel erg het gebed nodig hebben. Misschien zeg je nou, maar kijk dan eens in vers 15. Want daar staat, het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Het gelovige gebed zal de zieke redden. Opnieuw moet je dan ontdekken hoe belangrijk een vertaling is. Want in plaats van zieke kun je hier weer net zo goed vertalen met wanhopige of zwakke. En eigenlijk snap je dan ook het woordje redden beter. Want het is een beetje een raar woord voor genezen, namelijk redden. En vooral als je deze kleine brief van Jacobus wordt het Griekse woord wat hier voor redden staat, wordt 5 keer gebruikt. En elke keer in de betekenis van gered worden door Jezus tot het eeuwige leven. Gered worden, behouden worden. Dus je kunt vers 15 veel beter vertalen met het gelovige gebed zal de zwakke behouden. Ik zou dat allemaal niet vertellen als het niet hele grote consequenties had. Want de zaken komen hierdoor toch wat anders te liggen. Niet dat hiermee de ziekte uit het beeld verdwijnt. Dat niet, want juist in een tijd van ziek zijn, ja, kun je het moeilijk hebben met je geloof of troost nodig hebben of geduld of moed. Hou vast. Want wat is het soms moeilijk in de tijd van ziek zijn van welke kant gaat het op? Welk plan heeft God met mij? Ik bid, maar er verandert eigenlijk niks. Hoort God mij wel? Misschien zelfs boos. Ik heb nog zoveel plannen en ik had dit nog willen doen en nu ben ik ziek. Nu wordt Jacobus 5 wel eens te makkelijk gebruikt voor gebedsgenezing. En zelfs voor gegarandeerde gebedsgenezing. Wat op zich eigenlijk wel eerlijk is als je het zo wil uitleggen. Want dan staat het toch gewoon, als je het echt zo wil uitleggen, dan staat er dit, het gelovige gebed zal de zieke genezen. Punt uit, klaar. Maar je begrijpt wel dat er dan enorme verlegenheid komt met alle keren dat iemand niet geneest. Het heeft zelfs wel mensen het geloof gekost, omdat ze alle vertrouwen in dit woord van Jacobus hadden, maar het bleek niet te gebeuren. Maar het gaat hier dus om veel meer dan alleen lichamelijke genezing. Dus niet met uitsluiting, maar veel meer dan dat. Het weer oprichten van het bedlegerige geloof. In de Bijbel komen we natuurlijk heel veel genezingen wel tegen, absoluut. Door Jezus Christus, door de apostelen. En kan de Heer dan nu ook nog genezen? Ja, zeker kan Hij dat en doet Hij dat. In onze eigen gemeente zijn er vast en zeker voorbeelden van waarvan je zegt, dat is een wonderlijke genezing waar we ons nog steeds over verbazen. Ook in eerdere gemeenten waar ik dominee was, heb ik echt wel heel bijzondere genezingen meegemaakt. Waar het me nu vooral om gaat bij Jacobus 5, is dat deze tekst niet zomaar voor gebedsgenezing bij alleen ziekte ingezet kan worden. En zoals ik al zei, je komt er dan ook echt mee in de problemen, omdat het hier heel stellig staat. Het gelovige gebed zal de zieke genezen. Wie dit heel letterlijk zo neemt, komt daarmee in de problemen. Want heel veel mensen worden ook niet genezen op het gebed. En we vinden dat trouwens ook in de Bijbel. Paulus schrijft op een gegeven moment dat hij een mededienstknecht van hem ziek heeft moeten achterlaten. Maar moeten we nu de indruk krijgen dat deze woorden uit Jacobus 5 ons niet zoveel meer te zeggen hebben in deze tijd? Ik zou zeggen, juist veel meer te zeggen hebben. Omdat de Heere God op het gelovige gebed een veel diepere genezing wil geven. Het gelovige gebed zal de zwakke, de twijfelende, de aangevochten persoon, ziek of niet ziek, behouden. En dat is veel meer dan alleen lichamelijke genezing. Dus iedereen die zwak is, en dat ben ik, en dat ben jij op geregelde tijden, mag naar het gebed grijpen. En dat gelovige gebed zal jou redden. Dat belooft de Heer. Dat gelovige gebed zal jou er weer bovenop helpen. En dat wil toch niks anders zeggen dan dat we daardoor weer gesterkt worden. Als wij, en geloof dat maar, vertrouw erop. Als ik mijn nood, als jij je noden bij de Heere God neerlegt. Dan hebben we die belofte dat hij je zal redden. Dat hij je kracht zal geven om verder te gaan. Dat hij een deur voor je zal openen die misschien nu gesloten lijkt. Wanneer hij ons niet zou redden, dan zouden we in wanhoop vervallen. Nu staat er dat het gelovige gebed de zwakke zal redden. Een gelovige gebed, wat is dat voor een gebed? Jacobus heeft er al iets over gezegd in zijn hoofdstuk 1. Daar zegt hij van, als je bidt, dan moet je niet twijfelen aan Gods kunnen, of dat hij wel bestaat. Maar vertrouw hem dan ook als je bidt. Net alsof je iemand iets toevertrouwt, zeg maar. Iets heel privés. Dat leg je dan in vertrouwen bij zo iemand neer. En Jacobus zegt ook nog verderop in zijn brief, als je bidt, bid dan niet vanuit je hartstochten. En dat betekent van niet alleen vanuit jouw eigen ikje. Van het gaat om mij. En zonder het grote van Gods koninkrijk te zien. Het gelovige gebed zal de zwakke redden. En dat gelovige gebed twijfelt er dus niet aan dat God je radicaal kan genezen. Vader, ik leg mijn leven in uw hand en u weet welk plan u met mijn leven hebt. Geeft u mij, Heere God, wat goed is voor mij. Ik vertrouw het aan u. En natuurlijk mag je dan ook smeken om ziekte, om genezing van ziekte. Kijk, smeken en bidden is nog wel een verschil. Hè? Je kunt bidden, dat is goed, maar smeken is heel intens bidden. En daar is God ook gevoelig voor. En natuurlijk mag dat dus ook bij ziekte. Want wat Jacobus hier schrijft, sluit de situatie van ziek zijn niet uit, maar juist in. Alleen het versmalt het daar niet tot toe. Nou is het niet altijd makkelijk om te bidden voor jou en mij. En juist op de momenten die hier genoemd worden, als je misschien wel zwak bent in je geloof en misschien veel vragen hebt aan God of twijfelt. En daarom zegt Jacobus, laten dan anderen voor jou bidden. Roep de oudsten van de gemeente en laten zij voor jou bidden. Ja, waarom dan zij? Waarom de oudsten? Nou, geen moment is bedoeld dat oudsten beter kunnen bidden of dat hun gebed meer kracht zou hebben dan van iemand anders. De enige reden waarom zij hier genoemd zijn, is dat zij zijn aangesteld, door God geroepen, om beschikbaar te zijn hiervoor. Zij zijn oproepbaar. Het is dus helemaal niet gek als jij een ouderling roept. En je merkt hier dat het initiatief bij de gemeenteleden ligt. He, soms hebben wij iets van, ja, de ouderling is nog niet geweest, de diaak is niet geweest, de dominee is niet geweest. Ja, zij is niet gekomen. Maar misschien is het zo, misschien is het niet zo. Maar hier staat, als jij zwak bent, roep jij dan de oudste. Dus het initiatief mag bij jou liggen, ook. Niet alleen afwachten of ze naar jou toe komen. Het gelovige gebed zal de zwakke behouden. Nu staat er ook dat oudsten niet alleen moeten bidden voor de gemeenteleden, maar dat ze hem ook met olie moeten zalven. In de naam van de Heer. Laten de oudsten voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Zo staat het er. Nou, het zal inmiddels duidelijk zijn uit heel dit Bijbelgedeelte dat de nadruk ligt op het gebed. Daar gaat het helemaal over. Daar gaat het heel veel ook over. De nadruk ligt op de kracht van het gebed. Het gebed van de rechtvaardige doet veel, want God verleent er kracht aan. En dan die oliezalving, en expres noem ik het eigenlijk, en dat begrijp je natuurlijk wel inmiddels, ik noem het geen ziekenzalving, maar oliezalving. Dat kun je beschouwen als een versterkende toevoeging bij het gebed. Wat voor degene voor wie het bestemd is heel troostrijk kan zijn. Want het is heel voelbaar en ervaarbaar. Een teken dat God erbij is. Nou, deze olie is niet een hele heilige olie of zo. Maar het is wel een speciale olie. Een beetje te vergelijken met een lotion. Zoals wij die kunnen gebruiken. Maar het past, en misschien zie je dat, heel goed bij de uitleg zoals ik die tot nu toe gegeven heb. Dat toedienen van olie. Omdat olie in de Bijbel best wel vaak een teken is van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. In het Oude Testament werden al profeten, priesters, koningen gezalfd. Hè? Psalm 133 gaat er ook over. En zoals David, die werd gezalfd op een gegeven moment tot koning. Nou, hij had helemaal niet de skills om koning te zijn. Hij was een gewone herdersjongen. Maar God laat die olie op hem komen en dan staat er direct erachteraan. Toen greep de geest van de Heer hem aan. Dus in het geheel van heel deze uitleg is het zeker te overwegen om wanneer een gemeentelid dat vraagt, niet alleen verwachtingsvol te bidden, maar ook met olie te zalven. En dat kan in situaties van ziek zijn, maar ook in hele andere omstandigheden. Nou, misschien moeten we daar eens over nadenken en eens over doorspreken. Dan het tweede hoofdstukje in de preek, het gebed voor elkaar. Bidden voor iemand is niet alleen een taak voor ambtsdragers. Jacobus vervolgt dan ook met bid voor elkaar. En wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, in de tekst gaat er nog iets aan vooraf. Er staat immers, beken elkaar je zonden en bid voor elkaar, dan zul je genezen. Genezen weer niet zomaar in de zin van lichamelijk genezen. Het woord wat hier gebruikt wordt, vind je bijvoorbeeld ook in Lucas 4. God geneest de gebrokenen van hart. En dan is genezen een heel iets anders dan een lichamelijke genezing. Nou, beken elkaar je zonden en bid voor elkaar. Dan zul je genezen. Als we heel de brief van Jacobus lezen, dan snap je dat ook, dat bekennen van elkaars zonden. Want er is in die gemeente heel veel disharmonie tussen rijken en armen ook, heel veel. De Rooms-Katholieke Kerk heeft deze tekst uit Jacobus 5, beken elkaar je zonden. Op grond van deze tekst, onder andere, heeft de Rooms-Katholieke Kerk de biechtpraktijk gebaseerd. Maar ja, dat is eigenlijk eenrichtingsverkeer. Hè? En met al zijn uitwassen die het later ook gegeven heeft natuurlijk. Dat weet je waarschijnlijk wel. En terwijl hier staat, beken elkaar je zonde. Dus niet alleen het gemeentelid naar de pastor toe. Naar de priester. Toch heeft de biecht wel iets moois. En iets heel goeds. Want het uitspreken van dingen die je verkeerd hebt gedaan, het uitspreken tegen iemand anders, dat is eigenlijk best wel heel goed om te doen. Immers, hoe makkelijk kroppen wij soms dingen op waar we soms jaren mee lopen, weten dat het niet goed is geweest en je spreekt het eigenlijk tegen niemand uit en je draagt het maar met je mee. Psalm 32 gaat daarover, bijvoorbeeld David die zegt dat ik kropte iets op en het gloeide in mij en het verdroogde mijn band met God totdat ik het eruit gooide naar God toe. Wij vinden het vaak moeilijk om onze zwakten aan elkaar te laten zien en onze zonden te belijden. Om tegen een ander te zeggen, ik was verkeerd. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Dat is op een of andere manier, vinden we dat heel super lastig om dat te doen. We vinden het ook makkelijk een soort gezichtsverlies voor onszelf. Nou, die drempel kennen we vast, maar Jacobus zegt, neem die drempel. Want wanneer je elkaar de zonden hebt beleden, en natuurlijk ze ook aan God hebt beleden, dan geeft dat opluchting, dan geeft dat bevrijding. En dan is er ook gebed mogelijk voor elkaar en vergeving. En dat gebed is juist zo'n machtig middel tot genezing. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Deze moet je eigenlijk gewoon in je kop rammen, zou ik haar zeggen. Die moet je gewoon uit je hoofd kennen. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Als we weer eens verslappen in ons gebedsleven, laat dan deze zin ons weer voor ogen komen. Een zin om nooit te vergeten. Je kunt makkelijk denken, mijn gebed, wat zou dat doen? Wat helpt het? Wat richt het uit? Jouw gebed is krachtig. Omdat God er kracht aan verleent. Niet omdat ik zo of jij zo goed kan bidden. Daar zit het hem allemaal niet in. Een gebed kan heel klein zijn. Het hoeft niet lang te zijn. Het hoeven geen mooie woorden te zijn. Als het maar een gelovig gebed is. Soms zegt iemand, ja, maar bidden helpt niet, want God heeft alles al vastgelegd. Als je dat denkt, dan verlamt je gebed. Ja, God heeft toch alles al bepaald, maar bidden helpt niet. Dat is pertinent niet waar. Heel de Bijbel door blijkt duidelijk dat God als het ware gevoelig is voor ons bidden. Zoals een vader en moeder ook gevoelig zijn voor de wensen van hun kinderen. Dat betekent niet dat een kind altijd alles krijgt. Maar ze zijn wel gevoelig voor. Ze nemen het in zich op, de ouders, van de wensen van het kind. Gaan ermee aan de slag, denken erover, beslissen daarin. Zo doet God dat ook. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig. Maar ja, wie is die rechtvaardige? Willen de rechtvaardigen opstaan? Is de rechtvaardige een heel vroom iemand? Nee, rechtvaardig ben je. Ben jij. Als je door Christus in Gods ogen rechtvaardig bent. Als je in de rechte verhouding tot God staat. Als je kind van de Vader bent door Jezus Christus. Als je bidt in Jezus' naam. Dan is dat het gebed van de rechtvaardige. Het gebed, het is niet een wondermiddel. Ik ga ermee afsluiten. Het gebed is niet een wondermiddel. Het is nog veel minder een dwangmiddel. Maar het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Amen. Ik zou graag de volgende dia even willen laten zien. Dit zijn de vragen waar je eens even over na kunt denken. Anneke, zou je misschien aan het eind, bij het uitgaan van de dienst, dit nog eens even willen laten zien? Iemand die het wil, die kan met smartphone een fotootje maken. Nou, dit zijn de vragen. In welke situatie zou je je voor kunnen stellen dat je de oudste roept om voor jou te bidden? En in welke situatie zou je ook met olie gezalfd willen worden? Wat vind je van de veelgebruikte aanduiding ziekenzalving voor Jacobus 5 vers 14? Zalving is iets wat we als gemeente niet kennen, denk ik. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe het hier is. Hoe kijk je ernaar? Olie werd gebruikt ook voor zieken. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Er wordt olie gebruikt voor die gewonde man. Met welke bedoeling? Markus 6 lees je er ook over. Wanneer iemand in de gemeente vraagt om gebed en ook graag een zalving met olie wil ontvangen, zou daar de gemeente wel of niet bij betrokken moeten worden? Zo ja, op welke manier? Nou, je kunt de zondag goed besteden, denk ik. We gaan zingen, opwekking 464. Onze God heeft altijd het goede met ons voor. En daarom willen we ook luisteren naar zijn, naar de grondwet van zijn koninkrijk, zou je kunnen zeggen. Naar de 10 geboden. De 10 geboden ontving het volk Israël nadat ze uit Egypte waren verlost. Het bevrijde volk kreeg de wet om bevrijd te blijven. En zo mogen wij er ook naar luisteren. Deze geboden gelden nog steeds voor ons, ook als bevrijde mensen door Jezus Christus. We zingen daarna Psalm 32, vers 1 en 2, de psalm waar ik ook in de preek op doelde. Dit zegt de Heer. Ik ben de Heer, jullie God, die je uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere, jullie God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heere jullie God je heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag je niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heere uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor je vader en je moeder, zoals de Heere je God je heeft geboden. Dan word je gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, Zet je zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin je oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Zullen we samen in gebed gaan? We hebben over gebed gehoord, gesproken, maar laten we het vooral ook doen. En we willen ook bidden voor het themaweekend, zondag volgende, deze zondag over 2 weken. Ja, het hele weekend is het dan. Voor de voorbereidingen 16PLUS vereniging vanavond. En het is ook dankzegging gevraagd voor het goed verlopen darttoernooi afgelopen vrijdagavond. Waar heel veel mensen waren ook, heel veel mensen die... Ik denk heel weinig hebben met geloof en kerk, maar dan toch eigenlijk weer verbaasd zijn van, oh, is dit ook een kerk? En zo kun je ook nog allerlei gesprekken hebben met mensen. Zullen we danken en bidden. Heere God in de hemel, nu naderen we tot u. We zien u niet met onze ogen, maar we geloven dat u er bent, dat u naar ons luistert, ook op dit moment. Dank u wel dat we mogen bidden in uw naam, Heer Jezus. En dat bidden niet maar wat praten in de ruimte is. U hebt ons ervan verzekerd dat we niet minder zijn dan Elia. De profeet Elia, waar we misschien heel erg tegen opkijken van ja, dat was Elia. Maar u zegt in dit stukje in Jacobus, Elia was een mens zoals jullie. En hij bad dat het regenen zou en niet regenen zou en het gebeurde ook. Heren, ons gebed wordt door u gehoord en u wilt er kracht aan verlenen. Het is niet ons geweldige gebed. Maar we geloven dat u gevoelig bent voor ons bidden, omdat we uw kinderen zijn. Heer God, wilt u ons het vertrouwen daarin geven, dat wij daardoor des te meer biddende mensen zijn. En niet zullen denken, het helpt niet, het werkt niet, ik doe het niet. Heer, we beseffen ook dat de duivel daar heel blij mee zou zijn. Als wij niet meer met u praten, dat vindt hij fantastisch. Want de duivel weet, Heer, dat als wij niet met u praten, dan gaat het contact steeds minder worden. Geef dat we er niet in tuinen, in die valkuil. Heer, u wilt ons ook leren dat we elkaar mogen roepen om voor elkaar te bidden. Kracht voor als we troost, houvast nodig hebben. Als we vertrouwen, moed, uitzicht nodig hebben. Ook genezing als we ziek zijn. Heer, u wilt uw Heilige Geest geven. Als we daarom bidden, dat hebt u beloofd, dat staat. Dat geeft u, absoluut. Heer, we bidden voor elkaar. En wilt u geven dat we ook elkaar onze zonden belijden waar u dat van ons vraagt. En wat is het dan mooi als we dat dan zouden doen, dat we dan ook vergeving van u en elkaar ontvangen. En wat een bevrijding zal dat dan geven. Heer, we bidden u voor het themaweekend dat in volle voorbereiding is. Heer, wilt u helpen bij de voorbereiding? Wilt u degene die de kar trekken, gezondheid, kracht, energie geven? Vooral ook uw Heilige Geest, liefde voor de jongeren, liefde voor elkaar. Mag het een goed themaweekend worden, Heer, waarin de harten in de eerste plaats naar u toegetrokken worden, maar ook naar elkaar. We bidden voor de 16-plus avond vanavond. Wilt u geven dat de jongeren daar ook naartoe willen gaan, dat het een mooie avond mag zijn, tot eer van uw naam. Wij danken u voor het darttoernooi dat er vrijdag in dit gebouw gehouden werd. Een bijzondere traditie van 20 jaar alweer. Dank u wel dat het in alle vrijheid mogelijk is en wilt u Heer, ook de gesprekken die er geweest zijn over u, over de Bijbel, over u, Heer Jezus. Die gesprekken zo zegenen dat wat gezegd is, gelezen is, in de harten van deze mensen mag blijven. En wilt u dan met hen verder gaan? Misschien zien ze pas volgend jaar weer of helemaal niet weer. Maar wilt u met hen verder gaan? Heer, we bidden voor de gemeente, voor de kerkraad ook, voor de diakenen, dat u de vergaderingen die er deze week gehouden worden nabij zijn. Heer, we bidden ook voor mensen die geleidelijk bij u en de gemeente wegdrijven. Wilt u hen weer roepen, wilt u hen terugbrengen naar huis? Heer, we belijden u dat we allemaal de neiging kunnen hebben om bij u weg te lopen. Heer, we bidden u, wilt u geven dat we dicht bij u mogen blijven. We bidden voor de wereld waarin wij leven. We bidden voor mensen die op de vlucht zijn, vanwege oorlog of honger, dat ze toch een thuis mogen vinden weer. We bidden voor mensen die in landen leven waar veel ziekten zijn en waar de gezondheidszorg nauwelijks is ontwikkeld. We bidden voor de mensen die bang zijn voor het coronavirus of er ziek door zijn. We bidden voor de mensen die honger hebben naar het evangelie. Voor hen die niet alleen maar ziek zijn, maar zelfs dood zijn, omdat ze losstaan van u, de levende. Heere, ontfermt u zich over al deze mensen. Ontfermt u zich ook over ons. In Jezus' naam. Amen. Gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. Zingen daarna nog twee keer opwekking 331. In geloof mogen we Gods zegen ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.